Beste mensen, ik wil met jullie gaan nadenken over een paar dingen. Toen ik daarover, toen ik het zeg maar voor mezelf helder had dat ik het hierover wilde hebben, toen vond ik het een beetje, ja, misschien wel al te simpel. Maar als je wat over kan nadenken, dan is het toch misschien wel handig dat we het er eens over hebben. En dat is over leven en dood. En dat klinkt daarin, dan kun je dat heel zwaar inzetten. Je kunt het ook heel simpel houden. En wij leven, we zijn niet dood. Maar het komt eigenlijk vanwege de volgende tekst, deze tekst. Johannes 10, vers 10. Waar de Heer Jezus, de goede herder, zegt: ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En het leven in al zijn volheid, wat bedoelen we daar nou echt mee? Wat bedoelt hij daarmee en wat is het dan? En toen ik daar voor mezelf een beetje over nadacht, toen kwam ik daar een beetje eigenlijk uit dat het misschien wel, dat ik het wel een beetje vanzelfsprekend vond. Dat leven wat God gaf. Het leven als Christen. Dat gaat gewoon zo zijn gangetje. Je staat 's morgens op. Eerst een kop koffie. Dan is wat eten. Dan ga je naar je werk. Of je gaat naar school. Of je, wat je ook maar doet op een dag. En dan rommelt die dag zo'n beetje door. En aan het eind dan is het klaar. En dan heb je geleefd. In al zijn volheid. Wauw. Nou, echt niet. En als je dan leest bijvoorbeeld op Facebook of zo. Wat je allemaal moet doen en hoe het allemaal moet en welke druk erop gelegd wordt, dan heb je nog wel eens ook dat mensen een beetje bezwijken aan de druk. Want je moet zoveel. Het leven moet geleefd worden. En wij als christenen zijn er ook goed in, want we hebben een nieuw leven ontvangen. En daar moeten we iets mee. En aan de ene kant is dat misschien wel zo simpel, heel vanzelfsprekend allemaal. Maar leven we gewoon het leven elke dag een beetje en praten we elkaar van alles aan, het moet van alles gebeuren. En toen kwam ik aan het denken, toen dacht ik, ja maar, dat leven wat ik heb, het leven als christen, het leven wat God gegeven heeft, en waar we, als het gaat om waar we met christenen en als christenen zo druk over zijn soms met elkaar, over allerlei dingen, maar misschien wel hier niet over, dat is wel iets waar God alles op alles voor gezet heeft. Hij heeft daar alles voor op het spel gezet. Alles. Ik bedoel dat wij, of wij nu moreel de juiste keuzes maken en of we nu op een goede manier met elkaar samenkomen, of we een goede idee over de doop hebben, of we weet ik wat allemaal, waar we met elkaar heel erg over van mening kunnen verschillen, wat wel en wat niet kan en zo. En of je nu wel moet staan bij het zingen. En of je niet moet staan bij het zingen. Of je er een band bij moet hebben. Of een drumstel. Of dat het allemaal met een orgeltje veel mooier is. Of dat je misschien wel in stilte moet zijn. Of juist niet. En al dat soort zaken. Daar kunnen we met elkaar eindeloos van. En daar heeft volgens mij God. Nou, daar een mening over. Dat ga ik wel vanuit. En misschien is die mening wel. Jongens, doe leuk. Doe vooral wat je zelf goed vindt, daar heb ik geen idee van. Maar het feit dat wij leven hebben, daar heeft hij alles voor op het spel gezet. En het begon al helemaal in het begin. Helemaal in het begin van de geschiedenis was er dit moment. Dit moment waar wij God tegen de eerste mensen zei en hun een gebod gaf wat nergens op sloeg. In zoverre gewoon fysiek sloeg het, denk ik dan, nergens op. Je mag van alle bomen in de tuin eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. En wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Waarom? Nou, dat was gewoon een hele giftige boom. Dat was gewoon zo'n, je hebt in Australië, dat heb ik dan van Yvonne, mijn dochtertje, dochter. Zie ze niet. Jij gaat er niet over vertellen. Heb ik van Yvonne geleerd. In Australië is een boom die groeit niet heel erg hard. Maar als je daar een heel klein beetje van eet, dan ben je onherroepelijk dood. Gewoon binnen 2 minuten. Dat is wat anders dan die kikker in Zuid-Amerika. Met dat gif en zo. Daar heb je net zoiets, maar dit is een boom. Nou, dit is dus deze boom. Nee, dat is deze boom niet. Er is niks in die boom zelf. Dat blijkt wel, want ze eten ervan en ze leven nog vrolijk verder. Nou ja, minder vrolijk, maar ze leven wel verder. Dus het zit hem niet in de vrucht, het zit hem niet in de boom, het zit hem in de daad. Het zit hem in het idee. Dus dat sterven waar God het hier over heeft, dat is niet ophouden met bestaan. Dat is niet doodgaan, je hart tikt niet meer, je hersens doen niet meer, weet ik veel. Dat was het niet. Maar wat was het dan wel? Het gaat niet alleen maar om fysiek sterven, het gaat vooral om geestelijk sterven. Geestelijk doodgaan. En wat is dat? Dat sterven in Genesis, dat geestelijk doodgaan daar, waar God het over heeft, dat is dat je niet meer verbonden bent met God. Wij noemen dat dan ook, wij zijn verloren. Mensen zijn verloren, gaan verloren. Ik heb die beeldspraak wel eens uitgelegd aan de hand van een pen, maar dat doet er nou niet zo gek veel toe. Waar het om gaat is, dat het, de beeldspraak is heel, heel helder. Wanneer een schepsel, iets wat iets gemaakt is door iemand of ja, door iemand. Wanneer een schepping het contact verliest met de schepper en het doel verliest van de schepper, dan is het verloren. Dan is het gewoon weg. Weggegooid. Het is wel, ja, gewoon klaar. Nutteloos. Het ligt daar. En is zinloos. De wereld draait door en het is doelloos. Nou, ik weet niet hoe voorstellingsvermogen jullie hebben, maar je moet je eens voorstellen dat jij. Mij wat schelen. Ja, ik blijf er toch op terugkomen, dat is mijn dingetje. Ik heb hem nou niet bij me, maar dit is een andere met dezelfde geschiedenis. Maar dat jij een pen bent en dat jij gewoon bent verloren. Er zijn massa's pennen verloren. Ik ben vaak een pen kwijt van die frutselpennetjes, weet je wel, die dan krijg. En dat interesseert me ook eigenlijk helemaal niet. Die zijn dan weg. Of ze schrijven niet meer goed. Nou, dan pak je die ook nu. Ik wil er maar komen. Echt mee. Moet je voorstellen dat jij zo'n pen bent. Met de allerbeste bedoelingen misschien wel de wereld in gegaan. Maar nou ja, het gaat wat mis. Je vlekt een beetje. Het is niet zo goed meer. Het allemaal, nou ja. En als pen voldoe je niet. En jouw schepper, God, doet de prullenbak open. Weg ermee. Denk er verder ook niet meer over na. Dan ben je verloren. Weg. En dat is wat hier gebeurt. Op het moment dat Adam, Eva, de heet is nog anders, dat die voor zichzelf besloten, wij gaan voor onszelf beginnen. Wij stoppen ermee om God te gehoorzamen, om te doen wat God zegt. Gewoon het hele simpele, ene simpele gebod. Het was niet zo moeilijk, je hoefde er niets voor te doen, je hoefde er alleen maar iets niet voor te doen. Maar het betekende wel dat je moest toegeven dat God de baas was. Dat je niet zelf kon bepalen wat goed en kwaad was. Dat was het idee erachter. Dat je dat moest erkennen. En zij dachten, dat doen we niet. Wij zullen zelf als God zijn. Wij mogen het zelf wel weten. Zal ik dat zelf wel uitmaken? Of ik van die vrucht eet of niet. Dat maak ik zelf wel uit. Bepaal ik zelf. Op dat moment sneden ze de verbinding met God door. En waren ze geestelijk gezien gestorven. Was over, uit. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want dan komt uiteindelijk God in de geschiedenis en die gaat daar iets aan doen. Want wij kunnen dat niet. Als je zo'n, nou ja, vergeef ik nog maar weer de metafoor, als je zo'n pen bent die daar ergens ligt, verloren door iemand iets. Dan ben je verloren. Dan heb je zelf. Dan is het klaar. Tot het moment dat er iemand langsloopt en zegt van, hé, daar ligt een pen. Eigenlijk best wel een mooie pen. Weet je wat? En die raapt hem op. En die stoft hem af. En die doet er wat mee. En die prutst er een beetje aan. Tot hij het weer doet. En die gaat hem gebruiken. Dan is die pen weer nuttig. Zinvol. Bezig. Heeft hij weer een leven. Is niet meer verloren. Hij is gevonden. Hij heeft een leven. Hij kan weer verder. Het bestaan heeft weer zin. Dat idee. En dat is wat er gebeurde toen Christus op aarde kwam. Toen hij kwam voor jou en voor mij. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. En deze tekst, die, ja, mensen, dat denk ik, die geeft dat een klein beetje weer. Het loon van de zonde is de dood. En dan hebben we het over, niet over het feit dat je doodgaat in het ziekenhuis. Maar het loon van de zonde is de dood, dat is die geestelijke dood waar ik het over heb. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Het geschenk van God. Er zijn twee dingen die hier zijn. En die halen wij een klein beetje misschien wel door elkaar. Want wij denken misschien wel dat het feit dat wij bij God horen en dat God ons leven zinvol maakt en dat God ons, nou ja, ons goedgezind is, dat we daarvoor moeten werken. Daar moet je iets voor doen. Dan moet je wel bij hem blijven. Dan moet je hem wel gehoorzamen. Dan moet je wel in de kerk komen. Het is altijd goed in de kerk te komen. Dan moet je wel bidden. Dan moet je wel getuigen. Moet je wel. Nee. Let op het verschil in dit ene vers. Tussen loon en geschenk. Loon. Ons verdiende loon. Wat we hebben. Is het gevolg van het eigen handelen. Dat is logisch. Ik heb een baan. En er zijn meerdere hier die een baan hebben. En als je, nou ja, geen baan hebt, dan snap je toch wel een beetje wat ik bedoel. Want dan heb je allerlei activiteiten waar je ook wel iets mee doet. Maar als ik iets doe, het feit dat ik elke maand een bedrag op mijn bankrekening krijg van de gemeente Enschede, waar ik werk, dat is niet dat ik dan elke week een bedankbriefje moet schrijven. Oh, dank u wel, dat ik geld van u gekregen. Wat vind ik toch blij dat u er bent. Nee, dat haal ik. Heb ik gewoon recht op. Als ze dat niet doen, schakel ik advocaat in. Die zeg ik, ik moet mijn geld hebben. Dat is mijn loon. Dat behoort mij toe. Dat is geen gunst. We hoeven niet dankbaar voor te zijn of zo. Ze moeten blij zijn voor hun werk. En ik iets doe. En dan krijg ik geld voor. Hebben we afgesproken. Dat is mijn loon. Nou zegt de Bijbel. Het loon van de zonde is de dood. De dood die je hebt, die geestelijke dood, is niet een soort straf van God die is overkomen en waar je kunt zeggen, ik vind het niet eerlijk. Nee, dat is eerlijk, heel eerlijk. Wij als mens, we hebben de band met God doorgesneden. We hebben gezegd, wij bepalen zelf wat goed en kwaad is. Daar heb ik jou niet voor nodig. Hoezo jij de baas over mijn leven? Oh, als ik het leuk vind en jij doet goede dingen, wil ik je best helpen misschien. Maar ik ben mijn eigen God. Ik ben als God. Goed en kwaad bepaal ik zelf. En het gevolg daarvan, het loon daarvan, is de dood. Is het zinloze. Het verloren zijn. Ja. Een beetje zwaar aangezet natuurlijk, dat weet ik ook wel. De geestelijke vuilnisbel. Dat is dus geen straf van God. Maar een gevolg van onze daad, van onze positie, van daar waarin we leven. En het geschenk, een geschenk, is iets wat ik geef aan iemand, omdat ik dat zelf wil. Dat is niet iets wat ik achterrekenen of zo, die gisteren gewonnen heeft bij de, wat is het, 3000 meter was het? Ja, 3000 meter. Ja, die heeft gewonnen. Heeft een gouden medaille gekregen. Die heeft ze niet gekregen, die heeft ze verdiend. Ja, die heeft ze niet gekregen. Er is niet zoiets dat er een of ander IOC-lid dacht van... Oh, die is als eerste over de finish gekomen. Laat ik die eens een gouden medaille geven. Nee. Is er gewoon recht op. Behalve wanneer ze doping heeft gebruikt, dan wordt het eraf gepakt. Ja, maar dat is een kwestie van... Dat is geen geschenk. Maar als misschien doe ik dat te weinig. Dat is niet misschien. Dat doe ik te weinig. Maar als ik een bloemetje meebreng voor Gerdien, gewoon omdat ik van haar hou, dan is dat een geschenk. Dat wil ik haar dan graag geven. En klaar. Een geschenk is iets wat uitgaat van de gever en wat niet iets is waar je recht op hebt. En een geschenk is dus het eeuwige leven. Waarom? Omdat iemand van je houdt. Omdat je misschien gewoon een plezier wil doen. Maar het is iets waartoe iemand niet verplicht is. God geeft jou, God geeft mij het eeuwige leven. En dat is een geschenk van God. Dat is niet iets wat je verdient hebt. Dat is niet iets waar je recht op hebt. Maar het is iets wat Hij jou wil geven. Waarom? Omdat Hij jou ziet zitten. Omdat Hij jou van je houdt. Omdat Hij als het ware jou heeft gezien en dacht, hé, daar heb je Tony. Maar dat is toch jammer dat u de vuilnisbeeld ligt. Daar kan ik nog wat mee. En die heeft mij opgepakt, afgestopt en gedacht, nou, het is een raar vent. Er zitten heel veel rare trekjes in. Maar ik hou van hem. En die heeft Zijn leven voor mij gegeven. En dat is niet, ja, hoe moet je zeggen? Paulus zegt, zoals de dood gekomen is door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. En zoals wij dus door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. En hier zie je dat die twee begrippen aan elkaar worden gekoppeld. Want ik heb nu al de hele tijd geroepen, ja, als het gaat om doodgaan, dan is het niet fysiek sterven, maar het is geestelijk zonder doel in het leven staan. En als het gaat om leven, dan is het niet fysiek leven, maar is het geestelijk verbonden met degene die jouw leven zin geeft, die het doel geeft aan je bestaan, daarmee verbonden bestaan. Maar ja, wij zijn mensen en wij zijn geen geestelijke wezens. Dus dat heeft ook zijn betrekking op ons fysieke leven. Wij sterven echt. En er is ook een echte opstanding, een echt leven. Maar er is dus twee veranderende gebeurtenissen in de wereld. Er zijn eigenlijk maar twee momenten waarop de geschiedenis echt is veranderd. Je hebt wel eens dat je in je leven van die momenten hebt waarop je leven een andere pad neemt. En er zijn ook wel momenten waarop, ik weet niet of er nu nog is, maar op Discovery had je van die series, van die documentaires over momenten die de wereldgeschiedenis veranderden en zo. Allemaal van dat soort zaken. In de grond van de zaak zijn er twee momenten waarop de geschiedenis is veranderd. De eerste was het moment dat Adam en Eva besloten, wij gaan het zonder God doen. We hebben hem niet nodig, wij erkennen hem niet als onze Heer. En het tweede moment is, de tweede gebeurtenis is, het moment waarop God ervoor koos om zelf onze prut op te ruimen. Niet om opnieuw te beginnen en die hele vuilnisbelt aan de kant te schuiven en opnieuw te beginnen, maar om zelf de gevolgen te dragen. Zelf. Dat is heel belangrijk. En dat heeft de geschiedenis veranderd. En daarom denk ik, voor mezelf tenminste, toen ik erover nadacht, dat ik daar me veel te weinig realiseren. hoe belangrijk dit is geweest, hoe belangrijk dat hele idee is. Als ik het over christendom heb, als ik het over mijn geloof heb en over van alles heb, dan sta ik daar misschien te weinig bij stil. Hoezeer het blijkbaar voor God zo belangrijk is geweest, dat jij, dat ik, verloren waren in die zin van een zinloos, nutteloos bestaan, wat nergens toe diende en wat maar een beetje, nou ja, aanvreubelde. En wat een heleboel ellende met zich mee heeft gebracht, dat hij ervoor gekozen heeft om zelf daar de gevolgen van te ondervinden. En zelf dat te veranderen. Hij heeft in zijn leven, in zijn dood, mijn rottigheid gedragen. Mijn probleem opgelost. En wat is er daarna gebeurd? Hij is opgestaan, heeft de dood overwonnen. En wij denken aan de fysieke dood, wij gaan straks weer leven. Tot in het oneindige. En dan krijg je van die dingen van, dan gaan we straks allemaal rondom de troon eindeloos zingen. Je moet er niet aan denken. En dat heb ik al eens geroepen. Daar geloof ik ook niet van, niet in. Ik denk dat iedereen heeft zo zijn, laten we zeggen, zijn sterke kanten. Dat wat je goed kunt. En waar je belangstelling voor hebt. En wat je denkt, dat wil ik nog eens gaan doen. Dat ga je dan doen. Voor God. Je zult je bestemming bereiken. Je zult echt worden wie je zou willen zijn. Wie je bent. En dan zul je je hele, zou zeggen, de eeuwigheid voor hebben om dat te ver volmaken. Moet je je voorstellen, Johann Sebastian Bach, fantastische componist, heeft dingen gemaakt waar iedereen nu nog op studeert van, zal je dat echt zo bedoeld hebben, hè? Bedoelde, nou ja, de Matthäus Passion, welk stuk dan ook, hoe dat helemaal mathematisch in elkaar zit, klopt dat wel, hè? In maatje zoveel doet hij dit, en dan doet hij in maatje zoveel doet hij dat, hoe dat past precies bij elkaar. Allemaal van dat soort dingen, zijn mensen er eindeloos mee bezig, want de man was een genie, niet alleen maar dat hij muzikaal was, maar wiskundig ook, en in structuren, hij dacht daarin. En die heeft de eeuwigheid om dat te vervolmaken. En jij, weet het niet. Misschien teken je graag. Misschien schrijf je graag. Misschien bouw je graag huizen. Of weet je wat je graag doet? Dat kun je dan doen. En steeds weer opnieuw. En steeds weer beter en beter en beter en beter. Tot het echt, echt iets is waarbij je God erbij kunt roepen en zeggen, kijk eens, het is helemaal voor elkaar. Zoiets. Denk, dat is leven. En onze redder, degene die ons van die vuilnisbelt heeft opgeraapt, is verschenen. En die heeft de dood vernietigd. En heeft onvergankelijk leven doen oplichten door het evangelie. Door de boodschap die wij brengen, door dat wat ik hier vertel, hoop ik voor jullie dat je het idee hebt, ja, dat leven, dat is iets, daar kan ik van mee, daar wil ik van mee. Dat is wat ik eigenlijk altijd zoek. Dat is wat ik miste en wat er in mij geplant is door God zelf. En dat is waar ik verder mee kan. Onvergankelijkheid, een woord wat wij nauwelijks meer gebruiken, behalve plastic, dat is onvergankelijk en daar hebben we een hele soep van. Dat is toch altijd een beetje lastig, maar wij hebben een onvergankelijk leven. Een leven wat nooit meer stuk gaat. En die woorden die we hebben, die zijn heel massief. Maar de dood is vernietigd. Dat betekent dat wanneer je in de Heer Jezus je vertrouwen hebt gesteld, wanneer Hij jouw nieuw leven heeft gegeven, wanneer je je hebt bekeerd, wanneer je, nou ja, whatever, welke onvolmaakte en rare omschrijvingen ik er maar aan kan kennen. Maar wat komt erop neer wanneer hij dat zaad van zijn leven, die verbinding in jouw hart gelegd heeft, zoals je dat in mijn hart gelegd heeft, dan ben je niet meer verloren. Dan lig je niet meer op de vuilnisbelt. Dan kan er nog wel van alles misgaan. Ik grijp toch weer even terug op die pen. Die kan nog steeds vlekken. Die kan nog steeds niet al te best schrijven, niet al te goed aan de praat komen. Er kan van alles meer mis zijn, maar één ding is zeker, hij wordt weer nuttig gebruikt. Hij ligt niet meer in de prullenbak. Jij ligt niet meer in de prullenbak. Jij bent niet meer verloren. De dood is vernietigd. Is niet een beetje aan de kant geschoven, zo van, straks komt hij misschien nog. Nee, de dood is vernietigd. Want het leven wat God in jou en in mij heeft belegd, is onvergankelijk. Dat wil niet zeggen dat je niet ziek wordt. Dat wil niet zeggen dat je niet dood zult gaan als de Heer niet komt. Dat zal allemaal gebeuren. Maar het leven, de verbinding met God, het leven is onvergankelijk. Want, zoals de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, dat die zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. De dood heeft over jou geheerst, maar jij zult heersen. Kijk, now you're talking. Nou eindelijk, nou gaan we wat, hè? We gaan ervoor, wij gaan heersen met z'n allen. Wij zijn masters of the universe. Nee, ik denk helemaal niet dat dat dit betekent. Heersen, de dood heerste over ons. Waarom? Omdat wij God niet erkennen. En wij hebben genade en vrijspraak ontvangen. Dus Gods genadegave. Niet wat we zelf hebben verdiend, doordat wij ons bekeerd hebben, doordat wij weer terugkwamen met vlag en wimpel en God zei van, oh, jullie had ik net nodig of zo. Nee, het was Gods genadegave dat we leven. En daardoor zullen wij heersen. Dankzij onze Heer Jezus Christus. Op dezelfde wijze als Hij heerst. Hij heerst over jou. En over mij. Hij heerst niet over jou zoals in die reclame zo'n puppetier. Dat je aan een touwtje bent en je moet maar gewoon doen wat Hij zegt. Zo heerst God niet. Heeft Hij nooit geheerst. Zo wilde Hij ook niet heersen over Adam en Eva. Het doel van dat gebod was niet, ik zal jullie eens lekker klein houden, zoals de duivel zei tegen Adam en Eva. God doet dat om je klein te houden. Dat was helemaal niet het doel. Het doel was, je mag alles doen wat je wilt. Maar je moet gewoon, het zou zo goed zijn voor jezelf ook, dat je erkende dat jij niet de enige en de uiterlijke maatstaf was. Dat je mij erkende als Heer. Dat is waar het om gaat. Dat je je vrijwillig onderwerpt. Zoals Christus zich vrijwillig onderworpen heeft aan de Vader. En gevraagd heeft. En gewenst heeft te doen wat God wilde. Wat zijn Vader wilde. Dus heersen is je dienend heersen. Wanneer jij zult heersen, wij zullen heersen in de eeuwigheid. Over de schepping. Dan is dat niet, nu kunnen we eigenlijk heel Groningen eens leegpompen en kijken wat er gebeurt. Wij zijn toch de baas, wie doet ons wat? Nee, dan is het, wij zijn verantwoordelijk. Zoals Hij heerst over jou. En erop uit is om jou tot zijn doel te brengen, tot jouw doel te brengen. Tot wasdom te brengen, tot volwaardheid te brengen, tot volwassenheid te brengen. En je daarin begeleidt. En zegt van, zou jij dit voor mij willen doen? En jouw dingen vraagt. En je de vrijheid geeft om nee te zeggen. Dat is wel jammer. Want je mist een hoop als je nee zegt. Maar je mag het wel. En zo heerst Christus. En zo zullen wij heersen. Want ik ben gestorven door de wet. En ik leef niet langer voor de wet. Doe dit, doe dat. Ik ga mijn eigen ding, ik ga bij God een goed blaadje komen. Nee, dat doe ik niet. Maar voor God, met Christus, ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijs gegeven. Dit is hoe Paulus zijn leven opzond. En wat hij, en ik weet het niet. Ik weet wel, als ik over mezelf nadenk, dat wanneer je in dit soort omstandigheden bent en je schrijft zo'n ding, of je houdt zo'n toespraak of whatever, dat je op een gegeven moment dingen zegt waarvan je tegelijkertijd realiseert, nou, dat is misschien toch wel 2, 3, 4, 5, 6 stappen verder dan ik in werkelijkheid waar. Zo zou het moeten zijn en ik hoop met z'n allen dat ze dat oppikken en dat ze niet denken dat ik het ook waar maak. En ik weet niet of dit Paulus hier ook zo is. Dat denk ik haast niet, want dit is een stukje wat gaat over de tegenstelling tussen de wet en de genade en hoe je leeft en dat was voor hem heel belangrijk. Dus voor hem denk ik dat het waar is. En voor mij denk ik, wanneer ik dit lees en ik als het ware het ja, de vrijheid het springen in het diepe van Paulus hier proef, wat hier als het ware tegen die gelaten zijn, maar mensen, zo leef ik en dit is het ware leven, dit is wat ik wil. Die wet, het idee van wat moet ik dan doen, wat zijn de geboden van God, weet ik veel wat allemaal, het kan me gestolen worden, ik wil er niets mee te maken hebben, ik ben ervoor gestorven, het is klaar, hou erover op. Maar ik leef enkel voor God. Niet voor zijn gebod, maar voor God zelf. Daarvoor leef ik. En ik ben gekruisigd met Christus. In die dood van de Heer Jezus. Die smartelijke dood, die was voor mij. En daar herken ik mijzelf in. Ik ben met hem gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar er is nog maar één ding wat ik wil, is dat Christus in mij leeft. Want hij heeft alles voor mij overgehad. En ik heb het gezien. En ik denk, maar ik wil ook voor hem leven. Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Daarvoor leef ik. Ik leef niet meer omdat ik denk, nou, betekent wat. Ik leef niet meer omdat ik denk, nou, als ik niet vreselijk mijn best doe, ga ik misschien wel verloren. Ik leef in het besef dat hij mij heeft liefgehad. En dat hij zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. En als hij mij heeft gekocht, als hij zichzelf voor mij heeft prijsgegeven, dan is alles zeker. Dan is er geen twijfel meer. Dan leef ik. Dan leef ik echt. Dan ben ik niet meer verloren, dan ben ik gevonden. Dan ben ik niet meer dood, maar dan ben ik leven. Dan leef ik echt. Met al mijn gekkigheden, met al mijn beperkingen, met al mijn fouten, met alle keer de dingen dat het fout gaat, dat het niet goed gaat, dat ik faal, dat weet ik het allemaal. Maar ik leef. Omdat hij voor mij gestorven is. Mijn leven heeft gegeven. En ik leef door zijn leven. En er is maar één ding wat belangrijk is. Dat hij mij kan gebruiken. Mij wil gebruiken. Dat wil hij. Dat hij mij een bestemming geeft. Dat ik iets mag doen. Whatever it is. Hier wat praten, misschien. Hier zingen, misschien. Misschien is het wel veel belangrijker voor hem dat ik leer om bij de gemeente Enschede een of andere IT-architectuur op te zetten met een aantal mensen die maar niet willen luisteren. Zoiets. Het interesseert niet. Het gaat erom dat ik mag leven met hem. En mag doen met hem. En dat ik hopelijk zo nu en dan voor hem ja, iets van hem weerspiegel in de manier waarop ik leef. Dat hij zichtbaar wordt in mij. Dat is het. Daar gaat het om. En dat geldt voor jou ook. Het is helemaal niet belangrijk hoe groot je doet en wat je doet. En laat je niet aanleunen dat er dingen zijn die je moet doen. Er is maar één ding wat je moet doen. Leven met God. En als hij blij met je is, dan is het toch goed. En als je ontzettend op een drumstel drumt, dan is het toch goed. Of als je op een gitaar speelt, of je speelt op een orgeltje, of je tekent eens wat. Of je praat met mensen. Of weet ik veel. Als dat is wat God van je vraagt, dan is het goed. Leef met God. Want je bent gevonden. Je bent waardevol. En God vindt jou waardevol. En op dat moment leef je. Onvergankelijk leven heb jij. In hem. Die jou lief heeft. En die dat zo belangrijk vond. Dat hij liever zelf doodging. Dan dat jij verpieterde op de vuilnisbelt van de geschiedenis. Onthoud dat. Zo is hij. Hij laat je never, nooit meer vallen. Amen.
Wil je nog met ons bidden, Tom?
Ja. Vader, wat heeft u toch een bijzonder plan met ons. En wat heeft u... Ik begrijp er helemaal niets van. Dat u op enig moment hebt gedacht dat het belangrijk was dat ik zou leven. Ik begrijp er helemaal niets van dat er met zoveel keus u mij hebt opgeraapt. Hebt afgestoft. Aan uw hart gedrukt. En dat ik verder met u mag. En misschien zijn er wel meer hier die dat ook vinden. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. En ik bewonder u. Ik bewonder uw zoon. Ik bewonder wie u bent. En ik ben blij dat ik mag leven in u. Dat ik mag weten dat het zeker is. Onvergankelijk is. Dat ik mag komen bij u. En mag worden degene die u altijd al in mij hebt gezien. Dat u daarmee bezig bent. Onvermoeibaar. Steeds weer opnieuw. Dat u mijn falen verdraagt. En mijn succes aanmoedigt. En dat ik bij u mag komen. Dank u wel daarvoor. Amen.